Dit is Exact.
De presentator is Jos Vis.
We zijn allemaal eens bij een concert geweest en dan zie je op het toneel grote boksen staan. Gitaristen met versterkers achter hun rug. Gitaristen die ook zelf spelen, zangers die zingen natuurlijk. En het is vrij uniek natuurlijk als je dan een persoon ontmoet die je kan zingen, die kan spelen, die zo'n versterker kan bouwen. Sterker nog, die ook zo'n gitaar helemaal in elkaar kan zetten. Goedemiddag, Franklin Torquay.
Goedemiddag, Jos.
Ja, alles in één.
Alles in één. Ja, zo zou je het kunnen noemen, inderdaad. Ja.
Hoe is dat begonnen?
Ja, het is eigenlijk begonnen, zeg maar, als de voorliefde voor bepaalde modellen. Gitaren, zeg maar, als je dat bedoelt. En dan met name de modellen van Fender. Daar is het eigenlijk mee begonnen. De vorm, zeg maar, het geluid en gitaristen natuurlijk, laat me eerlijk zijn.
Ja, maar dan wil ik toch even een stapje terug gaan. Ik zie ook treintjes ergens staan en die kan je ook nabouwen. Ik wil niet zeggen dat ik dan met die trein ook ga gaan rijden.
Nee, dat klopt.
Waar komt die passie vandaan?
Ja, waar komt die passie vandaan? Dat is eigenlijk gewoon wat ik zeg, hè, de vorm. Het is niet echt een passie, zeg maar. Het is gewoon iets wat mijn ogen zien, dat kunnen mijn handen maken. Hè. Dat zit er niet alleen in gitaar of in versterkers. Maar...
Dus je was bij een concert of je zag iets op tv en dacht, hey, dat wil ik ook maken.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Welke gitarist was dat?
Nou, dat was onder andere natuurlijk, dat is heel simpel. Dat is Jimi Hendrix, onder andere. Zo zijn Gary Moore, noem ze maar op. En met name vooral Steve Ray Vaughan. Ja. Die heb ik dan later ontdekt, om het zo maar te zeggen.
Joe Bonamassa?
Dat is echt wel veel later gekomen. Ja.
Maar ook een fan van?
Hij is heel veelzijdig, dat wel. En kan het echt wel waarderen. Maar dan luister ik liever naar Stevie.
Ja, Stevie Ray Vaughan, inderdaad een hele goede gitarist. Later ben je ook versterkers gaan bouwen. Dat ging op dezelfde manier, je zag dat. En dat kan ik ook.
Nou ja, dat niet in eerste instantie. Want ik heb er nooit voor gestudeerd, zeg maar, in elektronica te bouwen. Ik wilde dit en toeval wilde dat een buurman dat wel had gestudeerd, zeg maar. En die legde uit van, joh, als je een elektrolytische condensator, zeg maar, verkeerd om aansluit, dan klapt hij uit elkaar als een rotje. Nou, dat moet je natuurlijk niet hebben. En zodoende ben ik, zeg maar, schema's die gewoon van het internet af te plukken waren, zeg maar, na gaan bouwen van onder andere Fender. Ja.
Onder andere van Fender. Ja. Je zingt, je hebt in een band gespeeld. Ik heb me laten vertellen dat men iemand zocht, alle instrumenten waren bezet, dan nog maar een zanger. Beroep gedaan, Frank?
Ja, klopt. Ik liep heel wat jams af, zeg maar, waaronder, dat is er nu niet meer, want volgens mij is dat pand gesloopt, L'Esprit, dat zou je misschien wel kennen.
Ja, Ridderkerk.
Voorheen zat het natuurlijk op de dijk in Rotterdam-Zuid. En daar leerde ik een man kennen en die zijn zoon die kwam mee. En die jongen die heette Dennis Goossens, die speelde gitaar. En nou ja, we hadden elkaar al jaren achter elkaar op die jam gezien. Want elke vrijdagavond was daar een jam. In het begin was het daar zondagavond, maar later hebben ze dat teruggebracht naar de eerste vrijdag in de maand. En die zocht dan een zanger, dus die benaderde mij. En toen ben ik een keertje auditie, als het zo mag genoemd worden, zeg maar, gaan doen bij die band. En daar ben ik toen blijven hangen, zeg maar, 10 jaar. Ja.
Blijven hangen?
Ja, blijven hangen. Ja.
Eigen nummers ook nog geschreven?
Nou, die waren in principe al geschreven, zeg maar. We waren voornamelijk, zeg maar, een coverband. En we hadden een stuk of 6, 7 eigen nummers, zeg maar. Ja.
Een stuk of 6, 7, nou, dat is niet niks.
En die gitarist waar ik het net over had, die Dennis Goossens, die had die nummers geschreven, zeg maar. Ja.
We gaan even terug. Wat was er trouwens eerst de zang, toen de gitaar, toen de versterker?
Ja, dat liep allemaal wel een klein beetje synchroon, zeg maar. Ja.
Laten we even naar die gitaar gaan. Ja, gitaar, je ziet het. En dat kan ik ook. Hè. Dus je handen gingen aan het werk. Je hersenen werden ook aan het werk gezet.
Ja.
Maar waar begin je dan mee?
Nou, dan start je, zeg maar, met het uitzoeken van welke houtsoorten er gebruikt worden. En dan... dat zijn dan de houtsoorten die Leo Fender in Amerika vroeger gebruikte om zijn gitaren mee te maken. Nou, dat is onder andere elzen of alder, zoals ze het daar noemen. Swamp ash of moerasessen. Dan zorg je dat je mallen krijgt van bestaande modellen. Die kopieer je, zeg maar, van een goedkope gitaar die je gekocht hebt. En van daaruit ga je dan verder, zeg maar. En met die mallen frees je dan, zeg maar, het goede hout weer uit. De hals, die koop je dan. Want die koop ik dan. Dat is best wel een lastig dingetje, omdat er een stelpen in zit. En die stelpen die zorgt ervoor dat als die gitaar besnaard is, dat die hals niet krom gaat staan, net zoals een pijl en boog, zeg maar. En dat die een bepaalde tegendruk krijgt. Nou ja, dan ga je die boel lakken. En dan koop je elementen, een slagplaat, potmeters, nou, noem alles maar op. En dan schroef je die zo in elkaar. En dan kijken of het datgene gaat doen wat je ervan verwacht, zeg maar.
Oh, ik dacht dat het hartstikke moeilijk was.
Nee, dat valt best mee.
Ja. Ja. Zoals jij het zegt in ieder geval wel.
Ja, nee, ik zou zeggen, probeer het een keer, Jos.
Ja, ga het een keer proberen. Maar ik wil toch even dat houtsoort. Hè. Wil je per se dat Fender-geluid kopiëren?
Ja, absoluut. Ja.
Omdat het warm is?
Ja, kijk, die Fender gebruikte, zeg maar, dat is een beetje een technisch verhaal. Fender gebruikte ten opzichte van Gibson andere elementen. Dat waren single coils, enkelspoelen, zoals dat genoemd wordt. En dat geeft toch een ander geluid, zeg maar, dan de dubbelspoels, de humbuckers die Gibson vroeger gebruikte. Dat geluid, ja, dat gebruikt Steve Ray Vaughan onder andere ook. Die heeft heel weinig, zeg maar, op dubbelspoel elementen gespeeld. Bijna heel zijn leven op enkelspoels elementen, Fender gitaren. En dat geeft toch een bepaald specifiek geluid, zeg maar. Ja, en daar word je verliefd op of niet, zeg maar. Nou, ik werd daar dus verliefd op dat geluid. En zodoende bouwde ik, zeg maar, die gitaren.
Ja, ja. Nou, elementen zitten er inmiddels op. Gelakt was die al, hoorde ik net.
Ja,
De snaren, je moet ook de juiste snaren voor het juiste geluid krijgen.
Ja, absoluut. Ja. Nou ja, in het begin dan heb je niet zoveel ervaring. En dan pak je lichte snaren, een dunne set snaren. Die zijn in allerlei diktes te verkrijgen, zeg maar. En dat begint bij 0,9, zeg maar. Dat is wat de gitaristen onder elkaar verstaan als een dunne snaar. Om je een voorbeeld te geven. Steve Ray Vaughan speelde, zeg maar, met ongelooflijk dikke eeltvingers op 0,13. Hele dikke snaren. Ja, dat waren gewoon kabels. Nou, als je net begint met gitaarspelen, dan moet je daar niet, mee beginnen, zeg maar. Want dan,
hou
je
geen vinger meer over?
Nee, daar hou je niks over. Nee. Ja, jong.
Maar goed, dan ga je daarop spelen en dan wil je een specifiek geluid uitkrijgen. Ik heb ook altijd gezien dat er van die knopjes op die gitaren zitten. Is dat om de radio wat harder te zetten? Waar is dat voor?
Nee, dat zijn slechts je volume en je toonpotmeter, zeg maar. Dus waarmee je je volume harder en zachter kan zetten op je gitaar en naar je versterker toe. En je hebt natuurlijk je toonpotmeters, waardoor je, zeg maar, een dof of een helder geluid kan creëren op je gitaar. Ja, bij mij staan die altijd helemaal open.
Ja, ja.
Want,
Je bent niet zo'n gitarist die constant aan die knoppen zit te draaien.
Nee, absoluut niet. Kijk, je zou, zeg maar, als je een solo doet, weet je wel, dan voordat je die solo doet, zou je hem, als je slaggitaar speelt, zou je hem wat zachter kunnen zetten. En op het moment dat je solo doet, dan kan je natuurlijk die volumeknop vol open zetten, waardoor je solo er wat meer uitspringt, zeg maar. Zo moet je het zien, ja.
Wanneer klinkt een gitaar waarvan je zegt van, ja, zo bedoel ik het?
Ja, als je dat geluid, zeg maar, kan krijgen wat je dus ook hoort als je een plaat draait van Jimi Hendrix of Steve Ray Vaughan. Nou, en als je dat eenmaal voor elkaar hebt, dan ga je kijken of dat je een overstuurd geluid kan krijgen door de middel van een pedaaltje ertussen te zetten tussen je gitaar en je versterker. En dan een overdrive of een chorus of, ja, gewoon een gitaareffect, zeg maar, tussen die twee dingen.
Tussen die twee dingen in, hè?
Tussen je gitaar en je versterker.
Ik wil even terugkomen naar die hals. Hè. Je gaat die snaren ga je spannen. Je hebt met die schroef die bout, heb je dat keurig netjes aangedraaid. De body en de hals. Moet dat nog een bepaalde lengte zijn? Moet dat extra recht? Moet er iets krom?
Ja, je hebt natuurlijk altijd dat je, net zoals met een pijl en boog, zeg maar, dat de boog gespannen staat, moet de hals ook lichtelijk gespannen zijn.
Ja.
En dat voorkomt eigenlijk daarmee dat je, als je een snaar aanslaat en je hebt hem ingedrukt, zeg maar, op een bepaalde positie op je hals of op je nek, zoals het ook al genoemd wordt, dat je snaar niet gaat ratelen op de fretjes die over zijn, zeg maar, op de ijzertjes die over zijn, ja, die in die hals zitten. Zo moet je het maar even zien. Want die ijzertjes in de hals worden gewoon fretjes genoemd, zeg maar.
Ja. Die dingen die dwars over de hals heen gaan.
Ja.
Min of meer. Ja. En heb je ook nog van die mooie glimmende driehoekjes er ook nog opgeplakt op die hals? Of is dat ook onzin?
Ja, dat zijn eigenlijk, zeg maar, de posities Om makkelijk de positie te herkennen, zeg maar, 's avonds, als hij in het donker op het toneel staat te spelen. Of,
oh, een extra hulp.
Ja, extra hulp. Ja. Dat is daar.
Nou, de gitaar is af.
Soms wordt het ook als sier gezien, zeg maar. Er zijn niet altijd rondjes of driehoekjes. Ik heb wel gezien dat er afbeeldingen van katten of een hele naam over een toetsenbord. Want noem je zo een toets, zeg maar, waar die hals van gemaakt is.
Ik wilde even naar die naam gaan, hè, want hij is nu af. Fender kan er natuurlijk niet opgezet worden. Wordt er dan Torquay opgezet?
Nee, dat hou ik gewoon blank. Of ik koop een stickertje en dan doe ik er gewoon Fender op. Weet je wel?
Ja, ja.
Alsof het echt is.
En dan ga je spelen. Wat hoor je dan?
Ja, dan hoor je dus dat geluid als het goed is. Als je de goede elementen en dat ding goed hebt afgesteld. Die gitaar goed hebt afgesteld. Dan hoor je dus dat geluid wat je... had gehoopt, zeg maar.
En was dat zo bij jou?
Ja, absoluut. Ja, ik beknibbel niet op elementen, zeg maar. Ik ben nogal conservatief. Dan koop ik ook wel Fender elementen erin. Die kan ik zelf niet wikkelen. Ik kan ze zelf niet magnetiseren. Want er zitten polstaafjes in die met de spoel, zeg maar. Een heel technisch verhaal, maar een elektrisch stroompje opwekt wat naar die versterker gestuurd wordt. Maar dat kan ik niet. Dus nou, dan ben ik wel conservatief. Dan koop ik echt gewoon Fender elementen. En er is niks beters dan een Fender element, zeg maar.
Speel je nog steeds op de gitaar? Of ben je gauw een andere gemaakt?
Nou ja, ik heb wel meerdere gemaakt, zeg maar. Ja, dus,
allemaal op dezelfde wijze?
Ja, allemaal op dezelfde wijze.
Met hetzelfde hout?
Daar zit wel verschil in, zeg maar. Want wat ik daarnet zei, dat moerasessen.
Ja?
Dat heeft dan weer een andere geluid, zeg maar, dan het elzen. Het elzen klinkt wat warmer. En het moerasessen... dat klinkt wat poppier, zeg maar. Ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar dat...
Als je nou Spaanplaat zou nemen, ik noem maar niet geks, wat voor geluid zou je dan krijgen, denk je?
Er zijn wel fabrikanten die dat geprobeerd hebben, zeg maar.
Ja?
Om te kijken van, krijg ik daar hetzelfde geluid uit als het massieve hout, zoals elzen of moerasessen. En daar zijn de meningen nogal over verdeeld, zeg maar.
Ja.
Om te zeggen van, nou oké, conservatief of niet... daar wordt wel iets over geroepen, zeg maar, door verschillende bouwers, specialisten. En ik hou me toch vast aan het conservatief concept. Elzen, moerasessen. Er zijn er zelfs bij die esdoornen gebruiken, zeg maar.
Ja, ja. Het is net wat je wil horen.
Ja, het is net wat je wil horen. Zeg maar.
Ja, ja. Maar goed, die gitaar die is af. We gaan zo naar de versterkers. Maar misschien voor degenen die al aan het luisteren zijn. Welke tips geef je mee aan een aspirant gitaarbouwer?
Een aspirant gitaarbouwer, ja. Kijk gewoon online wat er te krijgen is. Lopen ze een muziekwinkel binnen en pakken ze een ding in je handen. En sluit hem eens aan in een oefenkabinetje die je overal natuurlijk bij de muziekwinkels hebt. En speel er dus op. En kijk eens wat voor jou het geluid is wat je zoekt. Wat ik daarnet zei, Fender en Gibson. En je hebt nog vele meer fabrikanten die dat allemaal gekopieerd hebben. Net zoals Paul Reed Smith. En buiten de gerenommeerde merken heb je ook de budgetmerken. Zeg maar. Fender heeft weer een budgetmerk wat uit China, Taiwan, Korea komt. Dat is de Squire. Nou, dat zijn ook best goede beginnersgitaartjes.
Maar wel een budgetgeluid.
Maar ja, dat... Oké, ja, ja.
Toch?
Ja, maar die gitaren die zou je natuurlijk altijd om kunnen bouwen naar elementen die Fender zeg maar ontwikkeld heeft en die uit Amerika komen.
Naar een Torquay?
Ja, nou dat zou kunnen. Ja, absoluut.
Nou moet die gitaar moet natuurlijk ook goed te horen zijn. Nou, een akoestische gitaar weten we wel, dat is makkelijk te horen. Maar zo'n elektrisch gitaar wat je net hebt gemaakt, dat is wat moeizamer om dat te laten horen. Daar hoort een versterker bij.
Ja, daar moet wel een versterker.
En toen dacht Franklin, nou, ga ik dat ook maar doen.
Ja, ja.
Hoe ben je toe te werk gegaan?
Dat is ook nog wel een beetje een bijzonder verhaal. Een versterker is opgebouwd uit een kast met een chassis. En dat chassis, dat als je zeg maar ook een Fender versterker bouwt, dan moet je dat chassis ook gewoon exact bouwen zoals Fender dat deed. Althans, ja, zo ben ik. Toen ben ik naar een ijzerwinkel gegaan, zeg maar, die je ook kunnen zetten. En toen heb ik gezegd, nou, dit zijn de maten. Ik heb een tekening gemaakt. Dit zijn de maten, kun je dat zetten? En nou, dat konden ze. Dus zodoende heb ik toen een chassis, zeg maar, laten zetten. Daar moest alles nog wel ingeboord en gedaan worden. Want waar je het over hebt, dat zijn buizenversterkers, lampenversterkers. Zoals je vroeger de lampenradio's had, zeg maar.
De echte zijn dat?
De echte, ja. Inderdaad. Dus alle gaten moesten nog geboord worden. Dat heb ik allemaal zelf gedaan. Uitgemeten en op die manier, zeg maar, die elementen die daarin kwamen, zeg maar, gepositioneerd en gebouwd. Zo moet je het zien.
Ja, maar daarbij is ook de kast, net zoals bij de gitaar, belangrijk.
Ja, absoluut. Ja, ja,
welk
ja.
materiaal heb je gebruikt?
Een gitaarbouwer in IJsselstein die had een kast staan. En dat hout, dat zocht ik al een tijdje. Dat was Amerikaans grenen. En dat is een houtsoort waar bijna geen knoesten in zitten. Dat is heel licht van kleur. Dat is niet het grenen of het vuren zoals wij dat kennen. Dat gebruikte, ja, daar komt hij weer. Dat gebruikte Fender namelijk ook, zeg maar, dat Amerikaanse grenen. En ja, die had een kast staan en die deed daar niet zoveel mee. En die was al helemaal, dat was een 2x12. Die was 12 inch, 2x12 inch. Speakers ja. zaten daarin. Dus die kon ik kopen voor 15 van hem. En dat was nog in de gulden tijd. En die heb ik toen, zeg maar, uit elkaar gehaald. En daar heb ik, zeg maar, een kast van gebouwd. Om mijn Fender Princeton Reverb nabouw, zeg maar, mee te baken. Ja, op die manier.
Op die manier. Ja, en was je ook direct, zoals bij het gitaarspelen en het geluid, ook tevreden over het geluid bij je versterker?
Ja, absoluut. Want het schema wat Fender ooit had verzonnen voor die versterker, dat heb ik gewoon nagebouwd. Ik ben zelf uit 1964 en deze versterker die ik nagebouwd heb, is ook is in 1964 ontworpen door de mensen bij Fender. En ja, dat trok mij wel, zeg maar, om een versterker te bouwen uit je eigen bouwjaar. En alle onderdelen die erin gingen, ja, die moet je natuurlijk bestellen. En dat heb niet de eerste, de beste elektronica winkel liggen. Want ook weer conservatief, dan bouw ik ook gewoon met de onderdelen zoals die in die tijd gebruikt werden. En dan moet je voorstellen dat de weerstanden, dat waren koolstofweerstanden in plaats van koolfilm. Goed, dat moet je dan allemaal in Amerika bestellen. En dat doe je dan. En dan ga je bouwen met dat spul.
Ja. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan?
Dat is nu een tijdje geleden. Ik zou me niet meer kunnen herinneren hoe lang ik daarover gedaan heb, zeg maar. Maar ik heb nu laatst weer een heel klein versterkertje gebouwd. Ook weer uit 1964. Ook weer een Fender.
En ik makkelijker te vervoeren.
Ik denk dat ik, ja, als een 5-watter. Ja. Een 5-watt gitaarversterkertje. En wel buizen weer. Dus een lampenversterker.
Nooit anders doen?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Transistor, dat is te lastig. Ja. Ja, daar zitten veel te veel onderdelen in. Je moet je voorstellen, een buizenversterker. Er zit een handje vol weerstandjes en condensatorretjes.
Ja, maar ook het geluid.
Het geluid is, ja absoluut. Ja.
Gewoon stukken beter.
Ja, absoluut. Een transistor is toch wat killer, vind ik, klinken. En een buizenversterker, die heeft heel veel compressie. Die zit aan de bovenkant, zeg maar, van wat compressie inhoudt. Dus heel veel warmte zit daarin. En dat haalt een transistorversterker belangrijk.
Absoluut, nee, dat klopt. Het gewicht is ook altijd belangrijk. Hè? Als gitarist moet je natuurlijk sjouwen met je gitaar.
Klopt.
Of ben je al iemand die een Rode heeft?
Nee, absoluut niet.
Nee. Dus je moet het zelf sjouwen?
Ja, absoluut.
Heb je daar ook nog aan gedacht? Wat lichter gemaakt? Of zeg je, ja, dat kan haast niet?
Nou, je moet je voorstellen, kijk, die Princeton Reverb waar ik het net over had, die eerste uit 1964 nabouw, ja, die weegt denk ik een kilootje of 15. En het meeste gewicht komt, zeg maar, uit de trafo's. Kijk, ik heb ook eens een Vibroverb gebouwd waar Steve Ray Vaughan mee speelde, exact. Een kopie ook. En die woog wel wat meer. Die woog iets van 20 of 25 kilo. Maar als je daar mee moet sjouwen, dan heb je echt wel een Rode nodig. Zeg maar.
Ja. Ja.
Ja. Maar ja. Een Princeton Reverb of dat kleine 5 wattetje wat ik nu gebouwd heb, zeg maar. Dat, wat is het? 9 kilo? Ja, dat is te doen.
Dat is te doen,
en ja. Er komt echt een puistherrie uit.
Ja.
Want een buisversterker van 12 watt, 15 watt, die is te vergelijken met een 50 watt transistorversterker. Qua compressie en toeteren die eruit komt, zeg maar.
Nou ben je ook erg trots op je gitaar en ook op je versterker. Mm-hmm. Het makker van een gitarist is natuurlijk dat hij alleen zichzelf wil horen en alles keihard zet. Al een keer je speakers opgeblazen?
Nee, dat is me niet gelukt.
Nee.
Nee, maar ik, weet je, toen ik in de band zat als zanger, was alles al vergeven. Hè?
Ja.
En speelde ik geen gitaar. Zong ik alleen.
Maar ik neem aan, de gitarist wel over jouw gitaarversterker speelde.
Nee, die speelde gewoon over zijn eigen versterker.
Ja, okay.
Ja tuurlijk. Een gitarist op zijn eigen versterker, een basgitarist op zijn eigen versterker, een drum op zijn eigen drumstel. Nee. Nee, dat is, eigenlijk is het bouwen en het spelen meer hobby van mij, zeg maar, dan dat ik me, zeg maar, begeef in een band om daar te spelen. Zo moet je voorstellen.
Ja, voor jezelf, een hobby, bouw je ook voor anderen? Stel dat iemand nou komt van, joh, Frank, dat zou ik eigenlijk ook wel willen.
Ja,
kan dat?
Ja, is geen punt. Ja, ja.
Wat kost nou zoiets?
Ja, dan moet je toch gauw denken aan prijzen waar je toch ook wel in de winkel, zeg maar, een versterker voor kan krijgen. Alleen, dit is, zeg maar, naar het concept van de jaren 50-60 gebouwd. Dus point-to-point. Dat ja, in, ja. De popmeter zit aan de voorkant, de buizen zit aan de achterkant. Daartussenin zit een plaat, is handgebouwd. En alles is los bedraad. Zo moet je het zien. En, ja. En niet met een printplaat of iets dergelijks. Je moet het zien als zijnde, je hebt een plaat, daar zitten oogjes in. En die oogjes, daar bestuk je die plaat mee, zeg maar. Hè, met de weerstand en de condensatoren en de draden. En dat is, zeg maar, je hebt nu Fender-versterkers uit de jaren 50-60 die het nog steeds doen.
Ja.
Nou, ik denk als ze in die tijd transistor-versterkers hadden gebouwd, dan was het gewoon klaar geweest.
Lagen ze al op de schroot?
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja.
Ik heb net gevraagd een tip voor een man die gitaar wil gaan bouwen. Nu wil iemand een versterker gaan bouwen. Wat zijn dan jouw tips?
Ja, dan moet hij gewoon naar mij toe komen.
Ja.
Ja. Ja. En dan kan ik hem zeggen van, joh, wat voor geluid wil je? Welke kant wil je op? Welke buizen? Ja. Waar ben je verliefd op? Wat vind je mooi klinken? En dan komen we daar samen wel uit.
Ja, nou ja. Kan ik overal gaan kijken, waar is Franklin? Waar woont hij? Ik kan me voorstellen dat ze ook wel weten hoe ze jou moeten bereiken.
Ja, via jou, Jos.
Oh, ja, oké.
Okay. Ik heb geen website of wat dan ook, nee. Mensen kunnen jou bereiken en dan kunnen ze mij weer bereiken, zeg ja. Maar. En dan moet het gewoon goed gaan komen.
Gewoon even op de site van Exact Radio Beindert kijken. Dan komen ze daar vanzelf op terecht. Je zingt ook, je hebt een gitaar meegebracht. Is dat je eigen gitaar? Of?
Nee, dit is een Taylor. Een GS Mini. Die heb ik al een tijdje. Dat is eigenlijk een reisgitaartje.
Ja, veel minder. Dan de echte Franklin?
Ja, nou, dat niet. Want dit is wel een heel mooi geluid. Dan zitten er wel oude snaren op. En ik heb niet echt de tijd gehad om dat ding even opnieuw te besnaren. Dus als je hem dadelijk wil horen, dan kan dat. Maar wel met die oude snaren. Maar het is een reisgitaar. Zo moet je het zien. Dus ik was nu op weg naar jullie. En ik dacht, ik neem een reisgitaar.
Ja, leuk. Nou, ja. Ik wil inderdaad straks een stukje van je horen. Maar ik wil even terug naar die band. Dan ga je zingen. En heb je dan je eigen zangversterker inmiddels ook al gemaakt?
Nee, want dat ging allemaal over het bestaande spul van de band.
Ja, ja.
Dat moet je zien.
Of de PA, zoals dat dan heet.
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar je hebt ze al niet zover kunnen krijgen dat ze jouw gitaar ook gaan gebruiken?
Nee.
Of speel je ook gitaar af en toe mee?
Nee, dat niet. Nee. Alles was al vergeven wat ik zei.
Ja.
En de zang was, die stond open. Nou, daar ben ik ingedoken. Dat heb ik 10 jaar gedaan met de band. En de band heette de Root Blues Band in eerste instantie. Na wat wisselingen hebben we dat de Root Move genoemd. En de Root Move, nadat ik eruit ben gestapt, is doorgegaan. En die speelt nog, die band. Ja.
Speel je thuis stiekem wel eens met je gitaar en zingen en een eigen opname daarvan maken?
Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja, ja. Ik heb een YouTube-filmpje, Franklin, met Franklyn. En als je dan op YouTube zoekt naar Franklin en Pijn, dan krijg je een vertaling van Hurt van Johnny Cash.
Oké.
Een Nederlandse vertaling, ja.
Oh, wat mooi. Met diezelfde donkere stem ook?
Ja, iets minder donker.
Iets minder donker?
Ja, iets minder donker.
Nou, we gaan gewoon even luisteren. Ik zou zeggen, pak je gitaar er even bij.
Doe me.
En dan sluiten we dit mooie verhaal af met een gezongen tekst en een spel van onze eigen Franklin Torquay.
Goed, gaan we doen.
Zo, Frank, mooie gitaar trouwens.
Ja, dat is die Taylor waar ik het over had. Ja? Dat reisgitaartje, die GS Mini, ideaal ding. Ik zoek nog een groter model.
Ja, want een korte hals volgens mij.
Hij heeft een korte hals, ja. Omdat het een reisgitaartje is die makkelijker mee te nemen. En daarom is die een stuk korter.
Maar en dat geldt ook voor de kast?
Ja, de kast is ook iets kleiner. Maar het is wel massief.
Ja, het is massief. Qua geluid, maakt het uit hoe lang die hals is en hoe klein de kast is?
Nou, eigenlijk meer de spanning van de snaren. Dus des te korter je mensuur, want daar praat je over. Dus de snaren vanaf de body tot aan het einde van de hals, waar die vast zit. De mensuur wordt daardoor slapper, zeg maar. Of de spanning wordt slapper,
ja.
Zo moet ik het zeggen. Waardoor je dus wat dikkere snaren moet nemen om die spanning. Ja, nou, dat is ook weer zo'n technisch verhaal, maar daar komt het eigenlijk wel op neer.
Hij is helder, hij is helder. Frank, wat ga je voor ons zingen en spelen?
Ik heb in 1987 zag ik U2 in de Kuip optreden. En dat was de Joshua Tree Tour. Nou, die cd die heb ik ook liggen. Eerst de LP en later de cd. Want 1987 was volgens mij net de overgang van LP's naar CD's in dat jaar. Ja. Dus ik had ze allebei. En daar stond Running to Stand Still op, nummer 5 op de Joshua Tree. En die heb ik vertaald naar het Nederlands. En eigenlijk ging dat nummer voor Bono van U2 over een dame die verslaafd was en waar het slecht mee afliep. Maar ik heb er een soort van liefdesliedje van gemaakt of zo. Zo moet je het zien. Ja. Vrij vertaald in het Nederlands.
En hoe heet het nummer nu?
Ze rent maar staat eigenlijk stil.
Oké, hier is Franklin Turkey.
En dus stond ze op van waar ze stil denkend lag en dacht: ik moet hiermee stoppen, dit kan zo niet doorgaan. Ik mis nu mijn vrijheid, ik raak er een vriend door kwijt. Misschien val ik van het duister in de nacht. Zing zacht, ha la 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 de de, ha la 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 de de, ha la la de de. Zacht de zin, maar bitter de smaak in mijn mond. Was ergens een begin, dan wou ik dat dat eindelijk nu eens begon. Ik droom zonder te slapen, praat zonder te praten, maar schreeuw je naam wel een duizend keer. Je weet dat ik zou springen van de hoogste berg en ik streek hier nooit meer neer. Zingend, ha la 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 de de, ha la 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 de de, ha la la de de. Ze rent door de straat, haar ogen rood gekleurd. Als een donkere wolk keert zij terug. Stap bij me binnen en ik vraag hoe het met haar gaat. Het gaat goed, maar ik zie zij is woedend, woedend. En het vuur smelt langzamer ijs. Ze ligt eindelijk naast me en wil. Ze rent maar staat eigenlijk stil.
Franklin Turkey. Wat een mooie vertaling trouwens.
Ja, dank je.
Ja. Doe je met alle nummers echt?
Nou ja, als een nummer me aanspreekt, dan probeer ik zeg maar daar wel iets van te maken in het Nederlands. En dan, soms is het exact vertaald. En dit is nu gewoon vrij vertaald. Zo moet je het zien.
Vrij vertaling. Heb je dan ook een bepaald beeld erbij? Hè? Vrije vertaling klinkt aardig, maar je moet er ook een verhaal hebben.
Ja, nou niet altijd. Nee. Soms dan vallen de woorden gewoon zeg maar op papier. Je moet je voorstellen, dit nummer wat ik nu net gedaan heb, de eerste twee coupletten, die lagen al heel lang klaar. En dat laatste couplet wilde maar niet. En dat wilde maar niet. Ja, toen ben ik op een gegeven moment had ik weer inspiratie, kennelijk. Ja. Toen ben ik op de grond gaan zitten tegen de bank aan met een schrijfblok. En toen heb ik dat laatste couplet in één keer weggeschreven. Ja, zo moet je zien.
Noem nog één keer de YouTube-site waarin ze jou ook aan het werk kunnen zien en horen.
Op YouTube, als ze mijn naam intypen en daarachter pijn zetten, dan krijg je een vertaling van het nummer van Johnny Cash, Hurt. En ik heb dat pijn genoemd. Hoe kan het zijn? Hè? En als je Franklin met Franklyn intypt op YouTube en je typt erachter pijn, dan komt dat nummer naar voren.
Franklin Torquay, enorm bedankt. Ik hoop dat je nog veel gitaren mag bouwen, versterkers mag maken en mooie nummers en vertaling mag doen.
Nou, dankjewel. En jullie heel veel plezier met de podcast in ieder geval.
Aan deze podcast werkten mee Jos Vis, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott van Haren. Het Zat Podcast. Dit is Het Zat.